Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in het derde zestal en ook in het bibliotheek Overjarig Koren, de negende jaargang. Philpott heeft hem uitgesproken in Londen op 7 juli 1844 op een zondagmorgen. De titel van de preek is De Dag van Kracht, naar aanleiding van Jesaja 29, vers 18 en 19. En te dien dagen zullen de doven horen de woorden des boeks, en de ogen der blinden, zijnde uit de donkerheid en uit de duisternis, zullen zien. En de zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben in de Heere, en de behoeftigen onder de mensen zullen zich in den heilige Israëls verheugen. Welk een schilderij hangt de Heilige Geest in het 29e hoofdstuk van Jesaja op, van de uitwendige kerk, die een gedaante der godzaligheid heeft en dezelfde kracht nochtans verloochent. Met welk een krachtig wee opent hij het als hij zegt: wee Ariel, Ariel, de stad waarin David gelegerd heeft. Ariel zegt zoveel als het licht van God, en het is een naam die aan Jeruzalem gegeven wordt als de plaats waar de Heere zich in het bijzonder openbaarde. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en des Heeren woord uit Jeruzalem. Maar de Heere zag in welk een vreselijke staat Jeruzalem vervallen was, en schoon de Heilige Geest haar nog met de naam van Ariel, dat is het licht Gods, bestempeld, zo spreekt hij een wee over haar uit. Terwijl zij zo ver van haar oorspronkelijke standplaats geweken was, het licht dat in haar was, was duisternis geworden en de luisterrijke vlam van Davids tijd was uitgeblust. En daarom zegt hij: doe jaar tot jaar, ga steeds voort in uw dorre, droge, levenloze belijdenis. Laat ze feestoffers slachten, laat alle vormen waargenomen worden, maar meen niet dat deze dingen mijn heilige ogen wel behagelijk zijn, of dat ik mij met deze vorm vergenoegen kan, wanneer de kracht daaraan ontbreekt. Het eerste gedeelte van dit hoofdstuk is donker, en waarschijnlijk is er veel in dat nog zijn vervulling wacht. Het laatste gedeelte evenwel is genoegzaam klaar en duidelijk. God, de Heilige Geest, hangt daarin op een ontzaglijke lijst van hen die zich tegen die uitwendige kerk stelden. Laten wij diezelfde iets nader beschouwen. We lezen in vers 10 van een algemene slaap. De Heere heeft over uw lieden uitgegoten een geest van diepe slaap, en hij heeft uw ogen toegesloten. De profeten en uw hoofden en de zienders heeft hij verblind. En de uitwerking van deze algemene slaap, die de Heere na zijn eigen verklaring in de weg van zijn oordelen over hen uitgegoten had, was dat nog geleerden, nog ongeleerden de kracht van Gods waarheid kenden of verstonden. En daarom is uw lieden alle gezicht geworden als de woorden van een verzegeld boek, het welk men geeft aan een die lezen kan, zeggende: lees toch dit. En hij zegt: ik kan niet, want het is verzegeld. Of men geeft het boek aan iemand die niet lezen kan, zeggende: lees toch dit. En hij zegt: ik kan niet lezen. Voor hen die lezen konden, was het boek verzegeld. En voor hen die niet lezen konden, was het onmogelijk. En zo was ten tweede de uitwerking van die algemene slaap, algemene onkunde. Het derde dat de Heilige Geest de uitwendige kerk verwijt, is algemene geveinsdheid en huichelarij. Daarom dat dit volk tot mij nadert met zijn mond, en zij mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van mij doen, en hun vrezen, waarmee zij mij vrezen, mensen geboden zijn die hun geleerd zijn. De eerste sport dus in de afval der kerk was een rechtvaardige slaap. De tweede, als uitvloeisel daarvan, was algemene onwetendheid. En de derde, als de vrucht van die grote onkunde, was een algemene huichelarij. Zij naderden tot God met hun lippen, terwijl hun hart verre van hem was. En de vreze, die zij nog bezaten, was niet die goddelijke, kinderlijke vreze, die een vrucht van de geest is, maar het was een snoot namaaksel, aangeleerd door de geboden van mensen. Het vierde gevolg was dan ook algemene verwarring en omkering. Ulieder omkeren is alsof de pottenbakker geacht werd als leem. Recht en onrecht, bitter en zoet, goed en kwaad, licht en duisternis, het was alles door elkaar verward. De waarheid was verdraaid en de leugen had haar plaats ingenomen. En zo had een algemene verwarring de overhand. En hieruit volgt als vanzelf een algemene opstand. Het maaksel zei van zijn maker, hij heeft mij niet gemaakt. En het geformeerde vat zei van zijn pottenbakker, hij verstaat het niet. Het schepsel verstoutte zich Gods macht aan te klagen. Hij heeft mij niet gemaakt. Mijn eigen wil en vermogen heeft mij een christen gemaakt. En het twijfelde aan Gods wijsheid. Hij verstaat het niet. De wijsheid der mensen overtreft in glans het verstand des Heren. Zo ziet gij welk een ontzaggelijke lijst van boosheden de Heilige Geest hier Ariël, dat is de uitwendige kerk van God, voor ogen stelt. Een algemene slaap, onkunde, huichelarij, verdraaiing en opstand. Waar vindt gij haar weerga, denkt gij, dat er sedert die tijd geen kerk aan deze, door de Heilige Geest hier beschreven, gelijk bestond? Dan bedriegt gij u. De uitwendige kerk van de dagen die wij beleven, is volkomen aan de hiervoor afgetekende gelijk. Geen afschildering van de kerk zou daaraan beter kunnen beantwoorden in al de geringste bijzonderheden. In levendigheid, in nauwkeurigheid en kracht, dan die van onze dagen en ons geslacht. Hoe duidelijk zijn die vijf kentekenen die ik opgenoemd heb, haar aan het voorhoofd geschreven, die wil en kan, die moet ze zien. Heeft God dan zijn volk verstoten? Is hij van zijn gemeente geweken? Houdt zijn goede tierendheid dan in eeuwigheid op? Heeft de Heere toezegging van geslacht tot geslacht een einde? Heeft God vergeten om genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toren toegesloten? Nee, dat zij verre. Hij heeft zichzelf een overblijfsel behouden. En daarom lezen wij in de tekst te dien dagen. De dag van algemene slaap, van algemene onkunde, van algemene huichelarij, algemene verwarring en algemene opstand, te dien dagen zullen de doven horen de woorden des boeks, en de ogen der blinden, zijnde uit de donkerheid en uit de duisternis, die zullen zien. En de zachtmoedigen, die zullen vreugde op vreugde hebben in den Heere, en de behoeftigen onder de mensen zullen zich in de heilige Israëls verheugen. Wij zien hier een straal van de zon door die duistere wolken heen breken, die zich over de aarde verspreidt. De Heere blijkt steeds ten goede van zijn volk te zijn. En opdat men zich niet zou vergissen, zijn zij hier door bijzondere kenmerken omschreven. Beschouwen wij dan de woorden van onze tekst, dan zien wij van vier karakters gewag gemaakt. Ten eerste van de doven. Ten tweede van de blinden, ten derde van de zachtmoedigen en ten vierde van de behoeftigen. Dus van de doven, de blinden, de zachtmoedigen en de behoeftigen. Aan elk van die in het bijzonder vinden wij een zekere belofte gedaan. De doven zullen horen, de blinden zullen zien, de zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben in de Heere, en de behoeftigen onder de mensen zullen zich in de heilige Israëls verheugen. In de behandeling van deze woorden zal ik, voor zover de Heere mij gelieft te bekwamen en bij te staan, u de onderscheiden personen en de belofte aan hen gedaan schetsen. En opdat het geen verwarring zou geven, als ik misschien die personen te ver van de belofte afscheid, zo zal ik de tekst pogen duidelijk te maken, gelijk hij voor mij ligt, en naar Gods bevel de verschillende klassen onderzoeken, gelijk de Heilige Geest ze hier ontdekt heeft. En o, dat de Heere mij dan een tong der geleerden en u oren der wijzen gaven, opdat het geheel met zijn bijzondere gunst en zaligheid voor onze conscientie mogen bekroond worden. De tekst vangt aan met te dien dagen. Wanneer gij een opmerkzame Bijbellezer zijt, dan zal het uw aandacht niet ontgaan zijn dat de spreekwijze te dien dagen veel door de profeet is gebruikt, bijzonder door Jesaja, en dat er met die uitdrukking gewoonlijk grote en heerlijke zaken verbonden worden. Wanneer gij nauwlettend die spreekwijze te dien dagen nagaat en ziet wat voor over het algemeen daarbij gezegd wordt, dan zult gij van twee verschillende dingen horen spreken. Ten eerste dat het of een dag de benauwdheid, en ten tweede of een dag van vreugde is. Wij lezen bijvoorbeeld bij Jesaja: de Heere alleen zal in die dag verheven zijn, want de dag des Heren der Heerscharen zal zijn tegen alle hoogvaardigen en hogen, en tegen alle verhevenen, opdat hij vernederd worden. We lezen dat deze dag zijn zal tegen alle hoge en verheven cederen van Libanon, tegen alle eiken van Bazan, tegen alle schepen van Tarsus, en tegen alle gewenste schilderijen. En de uitwerking van die dag die zal zijn dat de hoogheid van de mannen zal vernederd worden. Wederom lezen we bij Jeremia: o wee, want die dag die is zo groot dat zijns gelijke niet geweest is. En het is een tijd van benauwdheid voor Jacob, nog zal hij daaruit verlost worden. Evenzo lezen wij van de dag des Heren dan eens als een dag van donkerheid: wee die de dag des Heren begeren. En waartoe toch zal ulieden de dag des Heren zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht. Zal dan niet des Heren dag duisternis zijn en geen licht? En donkerheid, zodat er geen glans aan zij? Maar op andere plaatsen wordt van de dag des Heren als een dag der verlossing gesproken, en derhalve met vreugde, lof en dankzegging gepaard. Ten dien dagen zal dit lied gezongen worden in het land van Juda. En diezelfde dagen zult gij zeggen: ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Maar, vraagt wellicht iemand, hoe kan het zijn dat dezelfde uitdrukking te dien dagen zozeer met zichzelf in tegenspraak is? Waarom spreekt de Heilige Geest van een dag als de dingen die in dezelfde geschieden zo wijd van elkaar verschillen? Hoe kan op dezelfde dag donkerheid en licht, benauwdheid en vreugde, moeilijkheid en vertroosting tegelijk plaats hebben? Maar dat geschiedt ook niet, dat is de bedoeling des Geestes niet. Hij wil door deze uitdrukking een dag van kracht verstaan hebben. Het zegt niet zozeer de dag van de tijd, als wel de dag der werking. De dag des Heren is van iedere andere onderscheiden, want het is de dag waarop de Heere zijn hand uitstrekt, zijn arm ontbloot en zich op de zichtbaarste wijze openbaart. Dezelfde spreekwijze vinden wij daarom ook door de Heere gebruikt als hij gezegd wordt neder te liggen en op te staan, wanneer hij arm en rijk maakt, wanneer hij verdoemt door de wet en rechtvaardigt door het evangelie Elke dag is de dag des Heren, terwijl het een dag van kracht is. Het zij krachtig in het doden, of in het genezen. Het zij krachtig ter nederwerping, of ter opbouwing. Als wij daarom de uitdrukking te dien dagen, of de dag des Heren aantreffen, dan hebben wij te denken aan een dag van kracht, omdat het de dag is die de Heere zich toe-eigent als de zijne. Maar welke van deze twee bedoelingen zou dan nu de tekst behelzen? Ontegenzeggelijk, een dag van verheuging, een dag der barmhartigheden voor de kerk van God. Te dien dagen zullen de doven horen de woorden des boeks. De doven dan. Zo zijn we dan genaderd tot dat eerste karakter, waardoor een kind van God omschreven wordt en tot een belofte aan de zulke gedaan. Maar wat hebben wij dan te verstaan door de uitdrukking de doven? Wie worden daarmee bedoeld? Mij dunkt dat hier de uitverkorenen Gods in tweeërlei opzicht genoemd worden. Want wat zij zijn voor en wat zij zijn na het wederbarende werk des geestes in hun conscientie. Voordat God de uitverkorenen geestelijk leven meedeelt, hebben zij in vereniging met alle andere Adamskinderen geen oren om naar des Heren stem te luisteren. Zij letten niet op al hetgeen dat hij in het woord der waarheid hun bekend maakt. Ze zijn doof voor zijn voorzienigheid, voor zijn belofte, waarschuwingen en bevelen. Maar de belofte is te dien dagen, dan zullen de doven horen de woorden des boeks. De dove oren zullen geopend worden en dan, maar ook dan alleen, zullen zij horen wat God spreekt. Maar er is nog een andere betekenis en deze worden mij dunkt hier door de Heilige Geest bedoeld, waarin iemand doof genoemd wordt. En die is zich bij bevinding in zijn gevoel zo te beschouwen, even overeenkomstig de woorden van de profeet, brengt voort het blinde volk, het welk ogen heeft, en de doven die oren hebben. Jesaja 43. Wat moet dat toch een vreemd volk zijn? Een blind volk met ogen en een doof volk met oren. Ze worden klaarblijkelijk als een vreemd en een bijzonder volk tevoorschijn geroepen, opdat de mensen zich zouden verwonderen. Natuurlijkergewijs zou het een tegenstrijdigheid zijn. Ze zouden monsters wezen, maar geestelijkerwijs bestaat hier geen tegenstrijdigheid, want zij gevoelen hun blindheid en nochtans zien zij en zij gevoelen hun doofheid, ofschoon zij wel horen. Gelijk het met Paulus letterlijk en werkelijk was, zo is het met ons in het geestelijke. Met de eerste straal licht gevoelen wij ons blind. Verblinde hem niet het licht van de hemel, dat hem, reizende naar Damascus, snellijk omscheen, en was hij niet 3 dagen zonder te zien. En alzo is het in het geestelijke, voor en aleer wij beginnen te zien, gevoelen wij nooit onze blindheid. Zolang wij menen licht te hebben, zijn wij in de duisternis, maar op het ogenblik dat wij beginnen te zien, beginnen wij onze blindheid te gevoelen. En wanneer wij beginnen te horen, worden wij onze doofheid gewaar. De reden hiervan is dat er ons een nieuw vermogen tot zien en horen is meegedeeld. En dit vermogen, hoewel nog zwak en slap zijnde en nochtans het enige, waardoor wij zien en horen kunnen, heeft het ons bekendgemaakt hoe blind wij nog zijn voor die gezegende waarheden van het evangelie en hoe doof om iets tot onze vrede, vreugde en vertroosting te horen. Nu, de Heere zegt, te dien dagen, de dag van kracht, als hij zijn handen zal uitstrekken om zijn werk te verrichten, dan zullen de doven, zij die zich doof gevoelen en bevinden, die doven zullen horen, de woorden des boeks. En wat zou dan wel niet het boek zijn waarvan hier gesproken wordt? Dat is het verheven boek, het welk voor mij ligt, de heilige schrift, de openbaring van Gods zin en wil tot de kinderen der mensen. In dit boek zijn de woorden, en deze woorden zullen de bevindelijke doven horen ten dagen als God de Heilige Geest hun oren doorboort. Maar welke woorden zullen de doven horen? De uitdrukking woorden heeft een zeer uitgebreide betekenis, want in Gods boek zijn woorden des donders en woorden van een zachte, zuizende stilte, woorden die ontroeren en verschrikken en woorden die vertroosten en geruststellen. Woorden van de berg Sinaï en woorden van de berg Sion, woorden als een tweesnijdend scherp zwaard. En woorden die neerdruipen gelijk de regen en de dauw op een dorstig land. De doven zullen horen de woorden des boeks. En de eerste woorden die zij horen zijn van de berg Sinaï. Die woorden welke die ze hoorden baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden, want ze konden niet dragen hetgeen er geboden werd. Woorden die openbaren de geestelijkheid van Gods wet, de heiligheid van Gods natuur, de zondigheid der zonden en de billijke wraak over de ongerechtigheid. Deze woorden des boeks horen de doven te dien dagen als God zijn hand uitstrekt en hun oren doorboort. En gelijk Jozua toen het wetboek in de tempel gevonden werd, zo ook bevinden zij die woorden levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En machtig om af te breken en te verderven, gelijk een gedeelte van de last van Jeremia. Maar de woorden des boeks die de doven te dien dagen horen, zijn voor het grootste gedeelte aangename en troostrijke woorden, want ze zijn over het algemeen ras genoeg om te horen hetgeen tegen hen is, maar doof voor alles wat voor hen is. En daarom hebben zij de grootste behoefte aan het horen van die woorden, welke vrede, vergeving, liefde en zaligheid tot hun conscientie spreken. En terwijl zij deze woorden des boeks niet tot vertroosting hunner ziel kunnen horen, daarom gevoelen zij zich doof te zijn. Hoe menigmaal wordt de bevinding van een arm, beproefd kind van God van de predikstoel besproken, en nochtans kan hij dat getuigenis niet tot zijn zielsverkwikking aannemen. Hoe dikwijls zijn hem de nodigingen en de beloften aan zijn bevinding passende voorgehouden. En evenwel kan hij ze voor zichzelf niet aannemen, omdat hij zijn behoefte gevoelt aan de kracht van God om ze toe te passen aan zijn conscientie. Maar te dien dagen, de dag waarop de Heere spreekt, zullen de doven horen de woorden des boeks, het boek der goddelijke openbaringen, dat de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus tentoonspreidt. Het boek waarin God zijn liefde in de persoon en het werk des middelaars heeft bekendgemaakt. Het boek dat met beloften versierd en gevuld is, gelijk de hemel bij nacht met glinsterende sterren. Het boek dat geschreven is tot vertroosting en stichting van Gods wedergeborene. Te dien dagen, de dag van algemene belijdenis en duisterheid der kerk. Maar de dag van kracht voor Gods volk. Dan zullen de doven horen de woorden des boeks. En wanneer zij die woorden des boeks zo horen, dat die verzegeld aan hun conscientie en aan hun hart toegepast worden, dan ontwaren zij daarin een nieuwe Bijbel, een nieuwe God, een nieuwe hemel en een nieuwe zaligheid. Het horen van die woorden des boeks, komende van de lippen Gods, met kracht tot hun zielen, wordt al hun begeren. Zij wensen geen welsprekendheid, noch wijsheid, nog leringen te horen, maar de woorden des boeks met goddelijke kracht vergezeld gaande. Zo God slechts uit het boek spreekt, het zal genoeg zijn, Want waar het woord des konings is, daar is heerschappij. Een belofte is aangenaam als hij ze maar spreekt. Een bestraffing wordt gevoeld als hij het maar op de conscientie bindt. En elke waarheid is dierbaar als hij die slechts bekend maakt. Maar er wordt in de tekst van nog van een ander karakter gesproken en daaraan is een andere belofte verbonden. Want het tweede punt is, de ogen der blinden, zijnde uit de donkerheid en uit de duisternis, zullen zien. Hoe vreemd is het, dat overeenkomstig de woorden des Heren, die niet zien, zien zullen, en die zien, blind worden. Welk een bijzondere betoning van de vrijmacht Gods, dat bijna alle belijders zichzelf recht achten. En het volk van God, tenminste zeer velen onder dezelfde, geplaagd worden met de vrezen dat het alles wel verkeerd met hen is. Welk een bijzondere vrijmacht des Heren, dat velen die menen naar de hemel te gaan, ter helle zullen varen. En menigeen die bevreesd is naar de hel te gaan, ten hemel reist. Dat velen die zichzelf wijs en in het licht schatten, in onkunde en duisternis ronddwalen, terwijl anderen die zichzelf onwetend en dwaas achten, de ware kennis en de wijsheid erachtig zijn. Maar hoe pijnlijk moet het zijn onszelf blind te gevoelen, behoefte te hebben om te zien en evenwel een deksel over onze ogen verspreid te vinden, in de duisternis te wandelen en die dingen niet te zien die wij zo nodig begeren te zien. Hoe kermt de ziel bij tijden onder het gevoel van donkerheid en blindheid. Hoe verlangen ziet zij uit naar de wezenlijkheid van de dierbare dingen van Jezus. Zij nu die onder die gevoelde duisternis en blindheid zuchten en kermen. Die zijn het volk waarop de belofte van toepassing is. De ogen der blinden, zijnde uit die donkerheid en uit die duisternis, die zullen zien. Gij bemerkt dat hier twee uitdrukkingen gebruikt worden, donkerheid en duisternis. Sommigen van Gods volk zijn in donkerheid en anderen zijn in duisternis. Duisternis wijst een diepere en een grotere schaduw aan dan donkerheid. Zo zijn sommigen van Gods volk als het ware in het vroege schemerlicht of in het eerste flauwe aanbreken van de dageraad. Anderen wandelen in de duisternis en hebben geen licht. Zij hebben nog de donkerheid niet bereikt die een tussen beide staat van licht en duisternis aanwijst, het eindigen van de nacht en het eerste teken van de morgen. Maar wat zien zij in die donkerheid? Nadat God de Heilige Geest hen hun verloren en verdoemelijke toestand heeft leren kennen, is het eerste dat zij zien de weg der zaligheid door een gekruiste zaligmaker. Hoe God rechtvaardig kan zijn en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Nadat zij licht in Gods licht hebben gezien, dat hen deed kennen en gevoelen de overgrote verdorvenheid en ellendigheid van des schepsels gerechtigheid en valse godsdienst, zien zij uit de donkerheid in het licht des geestes de persoon van Christus als de tussenspreker tussen God en mensen, de middelaar van het nieuwe verbond, en uit hem zien zij vloeien, het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan dat van Abel. Maar deze gezichten zijn voor het tegenwoordige zwak en schemerend, genoeg om tot zich te trekken, maar niet tot verzadiging, genoeg om te zien waar de zon is, maar niet het opgaan van de zon. Menig een van Gods kinderen is in deze staat. Zij hebben gevoeld en aanschouwd de zoetheid en de gepastheid van het bloed en de gerechtigheid, de liefde en de genade van Jezus. Maar het is slechts bij schemerlicht geweest. Niet klaar en onderscheidend bemerkt, de ogen waren steeds in de donkerheid. Anderen wederom van Gods volk zijn in de duisternis, zodat zij nog weten, nog gevoelen de weg, om de toekomende toren te ontvlieden. Of hoe God rechtvaardig kan zijn en nochtans hun zielen kan behouden. Maar tot allen is de belofte hun ogen, en indien zij ogen hebben, kunnen zij niet blind zijn, zullen uit de donkerheid en uit de duisternis zien. Als de Heilige Geest de dierbare dingen van Christus nabij brengt, en een geur van deze eeuwige waarheden in de ziel druipt, dan zien de ogen, en het hart smaakt de zoetheid der dingen die voor het oog gesteld zijn. En hoe wonderlijk is dat zien in het licht des geestes van de weg, om de toekomende toren te ontvlieden, vergeving van schulden en rechtvaardigheid voor de zondaar. Welk een heerlijk gezicht als de ogen der blinden in het eerst dat ze geopend zijn, de weg des heils door het tussentreden van God de Zoon ontdekken. Ja, waarlijk, in het eerst is het uit de donkerheid, zij zien beneveld, maar toch waarlijk, de heerlijke persoon, Christus Jezus, in wie al de volmaaktheden van Jehovah samenstemmen. Het bloed van Jezus als het bloed van de Zoon van God, krachtig genoeg tot de verzoening van de allerzwaarste misdaden. Zijn heerlijke gerechtigheid, welke is tot allen en over allen die geloven, en zij zien dat allen die in hem gevonden en opgenomen worden, gewassen in zijn bloed en bekleed met de mantel van zijn gerechtigheid, gewis, de toekomende toren zullen ontvlieden. Deze dingen zien zij niet slechts in hun oordeel of door de oefening van hun natuurlijke verstand, maar ze zien het in het licht en in de onderwijzing van de Heilige Geest, hun bekendgemaakt aan de consciëntie. Dit nu is het enige licht dat een mens die zich blind gevoelt kan vergenoegen. Het gevoel van hun blindheid leert hen prijsstellen op de geestelijke ogenzalf. Het gevoel hunner onwetendheid leert hen om de geestelijke kennis hoog te schatten. Kermende onder de donkerheid leert hen de minste straal van het geestelijke licht hoog waarderen. En zo maken de voorgaande donkerheid en duisternis naar de verborgen bedelingen des Heren. Het licht dierbaar voor de ogen. En de dingen die zich in dat licht vertonen, zoet en dierbaar voor de ziel. Hoe gepast zijn zulke beloften voor hen, die aan dezelfde behoefte hebben? Gevoel ik mijzelf een arm, doof schepsel, die niets tot vertroosting van mijn ziel kan horen, dan wat God met kracht spreekt? Word ik gewaar, dat de druppels die eruit de mond eens mans vloeien, ten eenenmale krachteloos zijn om mijn ziel te vergenoegen. Heb ik behoefte dat de Heere zijn evangelie tot mijn hart brengt en zijn barmhartigheid, genade en waarheid aan mijn ziel verkondigt? Zou ik niet dikwijls doof was, als ik elke stem kon horen, alle woorden kon verstaan, iedere belofte kon aangrijpen, mij in elke nodiging kon insluiten. Ik zou geen behoefte aan des Heren eigen uitspraak hebben. En daarom is het, dat wanneer wij onze doofheid gevoelen, begeren wij een bovennatuurlijke stem tot ons te spreken. En wij leren de woorden des boeks op prijs te stellen. Als het God de Heilige Geest behaagt die woorden in onze ziel te spreken, desgelijks zou ik geen geestelijke ogenzalf begeren ter opening mijner ogen, om het deksel te voelen wegnemen, zou ik mij niet menigmaal blind gevoelde. Indien ik nooit in de duisternis wandelde, indien ik geen donkerheid had, als ik kon zien wat en wanneer het mij goed dacht, wat deel kon ik, of wat deel zou ik wensen te hebben in een belofte gelijk deze. Is zij niet meer waardig dan, als wij doof zijn en deel hebben aan zulke belofte? Is het geen grote waardij in jaren geen woord gehoord hebben, als God dan ten laatste spreekt? Is het geen grote genade als wij maandenlang gelijk de blinden naar de muur getast hebben, dat God in het einde zijn belofte vervult en de blinden geeft te zien uit de duisternis en uit de donkerheid? Deze lessen, mijn vrienden, kunnen wij van geen mens, maar alleen van de bijzondere onderrichting en leidingen Gods leren. En dat is een grote reden waarom de Heere zijn dierbaar volk zo menigmaal zich doof en blind laat gevoelen, opdat Hij alle eer zou ontvangen van het bezit hunner ogen en oren. Want Hij zal zijn eer aan geen mens geven. Hij zal zijn heerlijkheid niet met het schepsel delen. Hij wil het alles alleen hebben, want Hij is een jaloers God. Zou dit niet de reden zijn waarom Gij zo zelden met kracht hoort? Is het niet U te leren wat kracht is? Waarom gevoelen wij ons dikwijls zulke blinde, onwetende ellendelingen? Is het niet dat geen stem dan des Heeren ons aandoet? En dat geen gezicht dan het licht van zijn aangezicht en de openbaring van zijn gezegende geest ons kan doen zien? Daarom is het zeer voordelig om zich doof en blind te gevoelen. Mogelijk zijn hier sommigen die jarenlang evangeliedienaars hoorden, zonder ze ooit met vreugde voor hun zielen gehoord te hebben. Maar is dit niet veel beter dan elk en een iegelijk te horen? Nu roep gij tot God, Heere, spreek door uw dienstknecht, of dien gij zenden zult tot mijn hart, dat de ganse aarde zich mogen inhouden, en spreek gij alleen, spreek Heere, want u alleen is mijn behoefte bekend. Misschien zijn hier sommigen tegenwoordig die maandenlang en dat dag aan dag daar zuchtende en kermende zijn heen gegaan, die zich zo dwaas en onwetend gevoelde dat er niemand kan zijn die hen hierin overtreft. En van allen die zo lang de waarheid beleden hebben, denken zij dat er niemand is die zo weinig vordering in de goddelijke dingen gemaakt heeft dan zij. Toch deze pijnlijke oefeningen doen ons het licht des Heeren hoogschatten. En hoe aangenaam en moedgevend is het licht, als het met goddelijke kracht tot de conscientie komt. Maar wij gaan voort tot het volgende vers van onze tekst. De zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben in den Heere. En de behoeftigen onder de mensen zullen zich in den heilige Israëls verheugen. Er is een zeer lieflijk en bevindelijk verband tussen de twee versen van onze tekst. De zachtmoedigen en de behoeftigen, die zijn nauw verbonden met en inderdaad zijn het dezelfde als de doven en de blinden. Maar wat zegt het om zachtmoedig te zijn? Het is niet een natuurlijke zachtmoedigheid, want de zodanigen die zijn er, maar die welke door Gods genade gewerkt is, door de bedeling des geestes aan de conscientie. Zal een mens zachtmoedig zijn, hij moet in zijn geest ten onder gebracht, vernederd, verbroken en boetvaardig voor God gemaakt worden. Zijn hoogmoedige gedachten moeten vernederd, zijn hoogvliegende geest in het stof gelegd en zijn hart door Gods genade week gemaakt zijn. Twee dingen moeten tezamen werken, zal een mens geestelijk zachtmoedig gemaakt worden. Een kennis van God en een kennis van zichzelf. Een gevoel van zijn eigen doofheid en de goddelijke doorboring zijner oren, om de woorden des boeks te horen. Een gevoel van zijn eigen blindheid en de bekwaammaking, de bekwaammakende genade des Heeren, om hem te doen zien uit de donkerheid en uit de duisternis. Meent gij ergens een grotere hoogmoed te vinden dan de hovedij der kennis? in het ene en de grootsheid der belijdenis in een ander gedeelte der uitwendige kerk? Gij moogt grotere hoogte van wereldse hoverdij vinden, maar geen trotsere kastelen, nog sterkere bolwerken dan die van een dode, godsdienstige belijdenis. Maar voor en aleer deze twee burchten niet in het stof vernederd zijn, zullen wij ons fier verheffen op ons verstand en op onze bezittingen, op onze gaven of op onze belijdenis. En hoe meer wij in deze paden wandelen, des te hoogmoediger worden wij. Om ons dan zachtmoedig te maken, moet deze hoogmoed vernederd zijn. En hoe zou dit beter kunnen geschieden dan door de bevinding hoe doof wij zijn, wanneer God niet met kracht spreekt, en hoe blind wij zijn, tenzij Hij licht geeft? Veronderstel eens dat ik of een andere evangeliedienaar altijd naar de predikstoel ging met licht en leven, kracht en gevoel, gedachten en woorden op ons bevel. Zou dat ons dan niet hoogmoedig maken? Hoe vernederend zijn dan niet die dorre en onvruchtbare gelegenheden? Maar wanneer de Heere licht geeft om uit de donkerheid en uit de duisternis die dingen te zien die onze zielen een nut zijn, oh, dat breidt uit en dat versterkt onze harten. Kan de hoogmoed in zulke dampkring blijven leven? Kan de hoogvaardigheid van de belijdenis, van de kennis der godsvrucht enzovoorts, deze grote zonden der uitwendige kerk, leven en regeren in het hart, waar doofheid en blindheid zich beurt om beurt met Gods kracht gevoelen laten? Als deze dingen maar aan de conscientie bekend zijn, onze doofheid en God sprekende in die doofheid, en onze blindheid en God lichtgevende in die duisternis, als die dingen dan maar bekend zijn, het zal de hoogmoed van de belijdenis en der kennis vernederen. Maar welk een gezegende genade is de genade der zachtmoedigheid, zich teder en zwak in de geest voor God te gevoelen. Velen zijn er die zich hoog, ja, wie weet zelfs hoe ver, die zich hoog boven alle duisternis en onwetendheid verheffen. Maar vinden wij zachtmoedigheid in hen? Och, dat de Heere u en mij zachtmoedigheid geven, want Hij vermaakt zich in de zodanige. Laten de hoogvaardigen hun vertrouwen genieten. De Heere woont bij de nederigen. Maar hoeveel moet er aan ons ten koste gelegd? Hoe zwaar moeten wij getuchtigd worden voordat onze harten in alles zachtmoedig zijn? Welk een reeks van smarten, beproevingen, verzoekingen en moeilijkheden hebben wij nodig om ons te vernederen. Welk een opvolging van geestelijke handelingen is er nodig om de ware zachtmoedigheid in iemands geweten te brengen, om zijn geest voor God zacht en nederig te maken. Nu, ge zult opgemerkt hebben, de zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben in den Heere. Wij weten niets van de vreugde in de Heere, voordat wij dit weten, want wat gemeenschap kan een hoogmoedig naamchristen hebben met een Jezus, nederig van hart? Of wat overeenstemming is er tussen een onvernederd, een onbesneden hart en de man van smarten, kermende in de hof van Gethsemane? Er kan geen gemeenschap met hem zijn, geen mededeling van zijn geest, totdat wij in zachtmoedigheid en boetvaardigheid aan zijn voeten neerliggen. En dan zal er een heilige vreugde in de Heere wezen, van welke wij niets kennen, totdat wij zachtmoedig, nederig en boetvaardig gemaakt zijn en gevoelen dat wij niets zijn en niets hebben. Voordat wij onszelf gevoelen, de vuilste, de snoodste aller snoden te zijn, en als zodanig tot zijn kruis de toevlucht nemen, en daar nederig nederliggen, weten wij niets van de vreugde in de Heere. Wij mogen ons in onze kennis verblijden, ons in onze bezitting, in onze belijdenis, in ons ijdel vertrouwen verheugen. Maar wij kunnen geen vreugde in de Heere hebben, voordat Hij zichzelf bekend maakt, zijn liefde openbaart, zijn heerlijke volmaaktheden ontdekt en zijn verzoenend bloed tentoonspreidt. En eer wij niet zachtmoedig zijn, zijn wij niet vatbaar voor die vreugde. De vaten moeten eerst geledigd zijn van hun vergiftige inhoud, voordat de ware wijn van Gods genade daarin gestort kan worden, opdat de zachtmoedigen die vreugde in de Heere hebben, zich alleen in Hem kunnen verblijden, voor zover zij vernederd worden in de gelijkheid van Hem. Zij moeten zachtmoedig gemaakt zijn om zijn tegenwoordigheid te gevoelen, zijn liefde te smaken of de kracht zijner opstanding te kennen. En naarmate zij dus zachtmoedig zijn, naar die mate genieten zij de waarheid en de zegen van die waarheden. Het is opmerkelijk dat deze zachtmoedigen en nederigen van hart die vreugde in de Heere hebben, zijn verbonden met en inderdaad dezelfde personen zijn als de doven die de woorden des boeks horen en de blinden die uit de donkerheid en uit de duisternis zien. Maar er staat dat de zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben in de Heere. Zij mogen klein zijn, toch hebben zij vreugde, en dat wel in de Heere. Zij mogen gering zijn, het is toch de ware vreugde. Gij weet, wanneer wij in het natuurlijke een eerlijk bestaan hebben, dat ons één echt stuk goud een goed muntstuk meer waard is dan 1000 valse stukken. Zo ook kan onze vreugde in de Heere zwak en weinig zijn. Maar wij verkiezen ons toch niet met een snode navolging bezig te houden, ons niet in iets anders te verblijden, nog behagen te scheppen in de zonden, of een naam te hebben dat wij leven terwijl wij dood zijn. Zo wij ooit enige vreugde hebben, enig aangenaam gevoel, enige vertedering des harten, iets tot vertroosting of bemoediging onze zielen, het zal in den Heere wezen en niet in onszelf. In dat wat Hij voor ons gedaan heeft, en niet in hetgeen wij voor Hem deden. Het vierde punt, de behoeftigen. De behoeftigen onder de mensen zullen zich in de heilige Israëls verheugen. Welk een uitdrukking is dit? De behoeftigen onder de mensen. Ik zou ze niet beter kunnen ophelderen dan door hetgeen ik voor mij zie. Ik heb een ganse vergadering van volk voor mij, maar het zijn, nog in het geestelijke, nog in het natuurlijke, allemaal geen behoeftigen. En evenwel zijn er zulke onder. Zo ook wijzen de behoeftigen onder de mensen ons het overschot van een menigte aan, weinige beziën aan de einden van de uiterste twijgen. De uitwendige kerk is, gelijk ik van tevoren al heb opgemerkt, als een lichaam begraven in een algemene slaap, onkunde, geveinsdheid, verwarring en opstand. En onder al deze mensen schijnen de behoeftigen nauwelijks een gedachte waard. En wat plaats is er onder die helden en die reuzen in hun eigen schatting voor de behoeftigen die niets zijn en niets hebben in zichzelf dan een gevoel van schuld, verderf en ellendigheid? Maar de Heere belooft dat de behoeftigen onder de mensen zich in de heilige Israëls zouden verheugen. En wie is deze heilige Israëls anders dan de Heere Jezus? Want Hij is de Heilige die uit Israël verkoren is, de Heilige die voor Israël stierf, de Heilige in wiens gans Israël gerechtvaardigd zal worden en zich beroemen zal. De behoeftigen onder de mensen kunnen zich niet in zichzelf verheugen, want zij hebben niets om er zich in te verheugen. En terwijl zij niets tot verheuging in zichzelf hebben, verheugen zij zich in de heilige Israëls, die hen van God geworden is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. tenzij iemand bevindelijk behoeftig is, hij kan zich in de heilige Israëls niet verheugen. Kijk eens in het natuurlijke. De rijken verheugen zich in hun rijkdom, in de weelderigheid en de vermakelijkheden die de rijkdommen voortbrengen. En hoe groter de rijkdom is, des te meer ruimte is er voor alles dat het geld beheerst. Maar de arme kan zich in deze dingen niet verblijden. Hij geniet geen weelde, want hij kan zich nauwelijks het allernodigste verschaffen, en in hetgeen hij niet heeft, kan hij zich ook niet verheugen. Alzo ook in het geestelijke. Sommige beleiders verblijden zich in hun grote kennis, maar de behoeftigen onder de mensen hebben die niet. Anderen verheugen zich in hun goede wandel, maar daarin kunnen zij zich niet verblijden, want zij gevoelen het al te wel dat de zonde elke gedachte, ieder woord en bedrijf bezoedelt. Anderen verheugen zich in een brede lijst van goede werken en werkzame pogingen, maar dat kunnen zij niet, want helaas, zij zijn door armoede getroffen. Zij deden nooit iets dat zij goed konden noemen. En evenmin als een arm man zich in de behoefte naar de noodzakelijkheden van het leven kan verheugen, evenzo min kunnen zij zich in hun armoede verblijden. Maar wanneer de Heere zich aan hun ogen vertegenwoordigt in al zijn heerlijke bedieningen en verbondshoedanigheden, als bekwaam zijnde om zalig te maken, wanneer zij Jezus zien door het oog des geloofs en hem mogen omhelzen, met de armen der toegenegenheid, gevoelende een kleven aan hem en een zien op hem, zo zij zich in iets verblijden, het is zulk een vriend, in zulke middelaar, in zulk een voorspraak, in zulk een voorbidder. Maar voordat zij zichzelf behoeftig gevoelen, verheugen zij zich in alles buiten hem. Ook verblijden zij zich niet in hem, voordat zij opgehouden hebben zich in zichzelf te verheugen. Zie dan hoe deze karakters nauw tezamen gebonden zijn in het bundelke de levenden met Jehovah, het Lam. De Heere geve u en mij te ondervinden dat wij geestelijkerwijs de zodanige zijn. Dat ik nu tenslotte u kort mogen aantonen dat deze doven, blinden, zachtmoedigen en behoeftigen allen in één en dezelfde persoon ontmoet worden. En als God onze onderwijzer geworden is, zullen wij de gewaarwordingen van deze karakters inwendig en bij bevinding in ons gewerkt hebben. Wij zullen dikwijls doof zijn en nochtans soms de woorden van het boek in onze conscientie horen. Soms zullen wij de waarheid en het gewicht en op andere tijden de lieflijkheid van de woorden der waarheid gevoelen. Wij zullen alleen begeren dat de Heere heerlijke en vertroostende woorden ons toevoegt. Dat zal ons opwekken, onze harten verlevendigen, onze genegenheden gaande maken en ons hemelwaarts trekken. Kunnen wij ons in dat karakter ontdekken? Dan ontbreekt ons ook het volgende niet, want waar één is, daar zijn allen, en wij zullen als blinden gebracht zijn te zien uit de donkerheid en uit de duisternis. Al zijn onze bewijzen dan ook vaak verdonkerd, en moeten wij gelijk de blinden tasten naar de wand, kunnen wij ons pad nog zien, nog herkennen. Soms zullen wij echter een zoet gezicht hebben van Jezus als de enige weg ter zaligheid, beschouwende zijn uitgebreide armen, zijn verzoenend bloed, zijn stervende liefde en soms zijn dierbaarheid, schoonheid en heerlijkheid. En de zachtmoedigheid, zeg mij, wat weten gij en ik daarvan? Onze hoogmoed te gevoelen en daarover te treuren, zou dat geen gedeelte der zachtmoedigheid zijn? De hoovaardige die kent dat niet, nog bedroeft zich deswegen. Zouden dan tijden zijn dat wij ons verbroken, vertederd en vernederd voor de Heere gevoelen, dan zal gewis de vierde trek ons niet ontbreken. Wij zullen onder de behoeftigen gerekend worden. Is de Heere onze leermeester, dan heeft Hij ons bekendgemaakt dat wij behoeftig en nooddruftig zijn, dat wij niets hebben noch zijn en dat wij niets kunnen vinden om op te vertrouwen of ons in te beroemen dan in den heilige Israëls. En daar zal dan bij tijden ook een plechtig verheugen en verblijdend zien zijn in en op de heilige Israëls. Of is er in ons geen liefde tot Hem? Verblijdt zich onze ziel er niet in dat Hij de heilige Israëls is? Is Zijn heiligheid ons niet dierbaar? Beminnen wij die niet, hoewel wij bezoedeld, diep onrein en walgelijk in onszelf zijn? Deze zijn het die van dat algemene wee zijn uitgesloten. Wee Ariel, de stad waarin David gelegerd heeft. Het wee dat God in zijn woord aankondigt tegen de uitwendige kerk, die opgetogen is in de algemene slaap, onkunde, huichelarij, omkering en opstand. Als de Heere dan zoveel voor ons gedaan heeft, gevende ons oren om te horen toen wij doof en ogen om te zien toen wij blind waren, vertederende onze geest en onze blijdschap gevende in de heilige Israëls, dan heeft Hij geen wee tegen ons. Hij heeft ons genadig van die dreigende aankondiging tegen de uitwendige kerk ontslagen. Hij heeft ons tot een bijzonder volk gesteld en ons elke zegen beloofd, daar wij waarlijk behoefte aan hebben, alhoewel wij ze ten enenmale onwaardig zijn. En dat Hij belooft, zal Hij dat dan niet goed maken? Wie kan, sta op en klaag mijn Heere aan. Waar brak Hij het woord? Waar bleef zijn trouw niet staan? Nee, ik weet, Hij wil, Hij zal, Hij kan niet wijken. Zijn woord staat vast, schoon de aarde moog bezwijken. Die op den Heer zijn hoop en sterkte bouwt, ik weet zeker dat hem eeuwiglijk niet rouwt. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.